Ja, vanmorgen heb ik het voorrecht, ik vind het wel een voorrecht, om te spreken over het thema de gemeente. U hebt natuurlijk allemaal de Bijbelteksten allemaal gelezen, hè? Uit Handelingen. Ja, is het gelukt? Niet gelukt? Oei, oei, oei. Maar goed, ik zie wel veel knikken, dus veel is het toch gelukt om het te lezen. De gemeente, het wonder van de gemeente. Ja, ik moet dan een kleine correctie brengen aan mijn broer Eli. Die begon deze dienst met te zeggen, wij zijn maar een simpele gemeente. Hè? Maar de gemeente is een wereldwonder. Hè? Het is geweldig, de gemeente. Ik vind het eigenlijk bijzonder, deze morgen ook, om daarover te spreken, daarmee bezig te zijn. Het is wel mijn thema. Ik moest denken aan... Lang geleden, dus al meer dan 50 jaar geleden, dat ik tot geloof kwam. En ik ben nog steeds enthousiast door Eli, dus maak je geen zorgen. Maar vanaf het begin was ik eigenlijk enorm geïnteresseerd in de gemeente. Hoe zit het nu eigenlijk? Hoe werkt dat? Wat is er nodig voor een gemeente? Het is toch heel wat, zo'n gemeente. En... We gingen toen een paar jaar later gingen we naar de Bijbelschool. Dus Lisa en ik hadden een klein gezinnetje. Ook in de Bijbelschool, mijn interesse bleef er eigenlijk zo naar uitgaan. In het tweede jaar van de Bijbelschool, dus we waren nog volop aan het studeren toen werden wij gevraagd om naar Halle te gaan als studenten, om daar te gaan wonen en... Ja, je begrijpt, gaan zorgen voor een kleine gemeente. 5 mensen waren het toen we daar kwamen in Halle. En we vonden het eigenlijk een geweldig voorrecht dat we al voor een gemeente iets mochten gaan betekenen, mochten gaan zorgen. En als je de Bijbelschool wil afmaken, dan moet je ook een eindwerk, een studie maken. En je kunt misschien zich voorstellen wat mijn onderwerp was. De gemeente, ja. En dan heb ik daarna eigenlijk, dat zie ik ook echt als een genade, als een voorrecht van de Heere, het voorrecht gehad om in gemeentes te gaan werken. U weet misschien, was ik verantwoordelijk voor de VEG en ik kwam eigenlijk in heel Vlaanderen, in alle gemeentes, mocht helpen. Soms waren er hele lastige dingen als er een probleem was in een gemeente, want dat gebeurt ook. Hè. En daar mocht ik toch een bijdrage leveren en ja... Eigenlijk wat mijn hartsverlangen was vanaf het begin, dat is er altijd gebleven. En ik ben nog steeds wel dankbaar. Ook nu nog mogen we toch in een paar gemeentes wat meehelpen. En dat maakt mij heel erg dankbaar. De gemeente, wat is er nu zo bijzonder? Dus even op mijn schema is iets veranderd. Even kijken of ik... Oh ja, kom weer terug. Ja, is goed. De gemeente, is dat nu een... Een wonder. Is dat echt iets bijzonders? Het is meer dan bijzonder dan wij zouden kunnen vermoeden of denken. En ik ga 1 tekst lezen, dat is de begintekst, zou je kunnen zeggen, van de gemeente. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus. In Matteüs 16, vers 18. Daar is de Heer Jezus in gesprek met zijn discipelen. Het was niet zo gemakkelijk voor hem, voor Jezus. Want hij werd met gejuich begroet aan de ene kant. En aan de andere kant, dan zei hij radicale dingen. En mensen gingen weg. Dan werd hij weer in de steek gelaten door mensen. Zo was het leven van Jezus. En dan is hij in gesprek met zijn leerlingen hierover. En dan komt hij met die vraag van, wie denken jullie eigenlijk dat ik ben? Dat is die bekende tekst van Petrus die ook antwoordt en die zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar het was niet zo vanzelfsprekend, mensen zagen dat niet. Soms wel, dan zagen ze genezingen, wonderlijke genezingen en dan waren ze enthousiast voor Jezus. En dan zei hij hele vervelende dingen en dan liepen ze allemaal weg. En daarom dat moment dat Jezus met zijn eigen discipelen aan het spreken is. En wat denken jullie er eigenlijk van? En dan komt die uitspraak. En dan Dan zegt Jezus in vers 18, en ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is nogal wat hier staat. Hè? Wij kennen deze tekst toch wel. Hè? En we zeggen, ja, dat is het begin. Jezus spreekt over de kerk, de christelijke kerk, die er nog steeds is wereldwijd. Maar dat was in die tijd helemaal niet zo duidelijk. Eigenlijk begrepen de mensen niet veel van. Als Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Wat is dat? Wij zeggen achteraf, wij zijn 2000 jaar na deze uitspraak, wij weten dat nu. Maar toen begreep men dat niet. En ook de discipelen begrepen dat niet. En de omstanders helemaal niet. Mijn gemeente bouwen. En er staat in het Grieks het woordje ecclesia. Dat Griekse woordje, dat komt nog voor in het Nieuwe Testament. En dat is steeds gekoppeld aan de kerk, de gemeente. Kerk of gemeente. Wij gebruiken liever het woordje gemeente dan kerk, maar u weet, dat is hetzelfde. Het was eigenlijk een zeer profetische uitspraak. Met veel consequenties. Jezus zegt daar iets. Hij was ook profetisch natuurlijk. Hij was de Zoon van God. En hij zegt heel profetisch, ik zal mijn gemeente bouwen. Niemand begreep wat hij bedoelde. Niemand. Dat konden ze nog helemaal niet begrijpen. Pas later, na de Pinksterdag, pas nog veel later, als Paulus dingen mag openbaren in de brieven van Efeze bijvoorbeeld, dan is het duidelijk wat hier eigenlijk mee bedoeld is. Dus voor ons is het een bekende tekst. En we zeggen, ja, natuurlijk, ja, Jezus spreekt over de kerk, de gemeente, die zal hij bouwen. Maar het was een volkomen raadsel in die tijd. Men begreep niet wat hij bedoelde. Dat woordje ecclesia betekent eenvoudig vergadering. En ze konden alleen maar begrijpen, ja, Jezus ziet mensen weglopen, maar hij zal toch mensen rondom zich vergaderen. Ecclesia. En pas veel later wordt duidelijk wat het echt allemaal is. En die gemeente, ja, die begint. En het is een prachtig, een geweldig begin. En dat weten we ook allemaal. U hebt het gelezen de afgelopen dagen op de Pinksterdag. En dat ga ik u niet allemaal voorlezen, want dat weet u, dat kent u. Met de Pinksterdag begint er ook inderdaad een nieuw tijdperk. Nog een keer hetzelfde, op dat moment. Denkt u dat de mensen allemaal begrepen wat er gebeurde? Dat de discipelen het begrepen? Dat die omstaanders? Eigenlijk niet. En Petrus die komt met een citaat van Joël. En Joël, de profeet Joël, die spreekt over een nieuw tijdperk. Dat de geest zal worden uitgestort op een andere manier dan het tot nu toe was. Een nieuw tijdperk begint. En dat er grote dingen gebeuren, tekenen ook aan de hemel. Als u leest in Handelingen 2, dan ziet u wat er gebeurt. Er begint echt een nieuw tijdperk. En Petrus mag het aankondigen in zijn eerste, in zijn geweldige preek. Handelingen 2. En het gevolg is geweldig. En dat weet u ook allemaal natuurlijk. 3000 mensen komen tot geloof. Op één dag. En dan worden ze ook nog gedoopt. Hoe ging dat eigenlijk? Ik weet het niet. Maar het ging wel. 3000 mensen kwamen tot geloof. Ze begrepen wie Jezus echt was. En dat is een eerste ecclesia, een vergadering van nieuwe gelovigen. Mensen die Jezus volgen. De gemeente, dat is de start van de gemeente. Dus dat was wel een heel bijzonder begin. En als we dan gaan zien wat er gebeurt, nadat die 3000 mensen tot bekering zijn gekomen, en er komen er nog tot geloof, dan zien we dat het een bijzondere samenleving wordt. Een ongelooflijke, bijzondere samenleving. Als je dat zo leest in Handelingen 2 en Handelingen 4, dan is dat eigenlijk te mooi om waar te zijn, toch? We zien daar dat er geschreven staat over mensen die samen zijn gekomen. Allemaal mensen van dat nieuwe geloof. En wat gebeurde? Ze deelden alles met elkaar. Nou, Eli, dat was de plek om zo over financiën te spreken. Helemaal geen probleem. We hebben een een zorg in verband met het gebouw, met een bank die niet wil meewerken aan een lening. Ja, dan moeten we het zelf doen. Mensen deelden hun leven met elkaar. Ze deelden alles met elkaar. Ze trokken samen op. Er was geen voedselbank meer nodig. Want alles werd gedeeld. Degene die rijk waren, die veel hadden, die zagen ook degene die minder hadden. En het werd gedeeld. Mensen verkochten een huis of land wat ze niet direct zelf nodig hadden. En ze brachten de opbrengst bij de discipelen. Is dat niet ongelooflijk wat er gebeurt? Kun je dat voorstellen? Dat is toch ideaal? Dat is een droom. Er is geen enkele regering, waar ook ter wereld, die zoiets kan brengen. Die een samenleving kan creëren die zo is, zoals hier staat beschreven. Dat is de gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Zie je? Dat is... Het is niet een simpel dingetje, hè, die gemeente. Sorry, Eli, maar het is iets geweldigs. Het is een wereldwonder. En zo mag die gemeente gaan leven, samenleven en groeien. Vandaag de dag, als je cijfers leest, ik heb pas nog wat van die cijfers gehoord, en dan hoor je dat een handvol van de allerrijkste mensen in deze wereld, 40-50 van de rijkste mensen van deze wereld, die hebben meer dan de helft van alles. Wat gebeurt er in deze wereld? Wat moet God dat eigenlijk verschrikkelijk vinden? We zien beelden van, ik zag deze week beelden van zo'n vluchtelingenkamp in Syrië, waar nieuwe vluchtelingen zijn aangekomen en het vriest daar, het is daar koud en er zijn nog geen tenten. En de wereldleiders, die maken plannen om nieuwe wapens. We gaan Poetin tegen Trump, we gaan... Het akkoord, het is verworpen, aan de kant gezet, wat er was. En we gaan weer opnieuw wapens maken. Wapens, wapens, wapens. Het gaat om macht, om strijd. In een land als Saoedi-Arabië. Niemand durft het aan te pakken, maar die zijn zo verschrikkelijk rijk. Die hebben zoveel geld, niemand durft iets tegen hen te zeggen. Die kunnen alles doen. En een paar honderd kilometer verder zijn er mensen die sterven van de honger. Wordt gebombardeerd op Jemen. En u weet allemaal, het is een gigantisch probleem in Jemen. En eigenlijk, zelfs de hulporganisaties zijn heel beperkt, want ze kunnen er niet doorkomen. Ik neem dat de Saoedi's er zijn die de bruggen hebben opgeblazen. En daardoor kunnen de hulpgoederen niet meer komen bij de bevolking. Dat is onze wereld. Wat had God eigenlijk een geweldig plan met deze wereld en ook met de gemeente. God wilde een samenleving. God wilde dat mensen zouden gaan leven zoals die eerste gemeente dat eigenlijk begon te doen. In die eerste gemeente, daar staat beschreven dat de gemeente was één van hart en ziel. Dat is geweldig. Eén van hart en ziel. Jezus stond centraal. De liefde van Jezus stond centraal en de liefde werkte door. En zo was er steeds minder onderscheid. Niemand voelde zich beter dan de ander. De liefde van Jezus stond echt centraal. En wat er gebeurde, en dat is ook heel bijzonder om te lezen. Ik ga het toch maar even lezen. Ik ga vanmorgen niet zoveel teksten lezen. Oh, maar ik moet eventjes vertellen nog. Ik moet nog iets vertellen, dat ik niet vergeet. Ik heb iets meegenomen, omdat ik weet, de gemeente, het is eigenlijk zo'n gigantisch onderwerp. En Eli had me nog niet gezegd dat we tot 5 uur konden blijven. Dus ja, ik heb maar gerekend op een half uurtje nu. Misschien bent u wel blij ook. Hè. Maar ik heb eigenlijk wat ik hier vertel en nog iets meer over de gemeente. Het is, je mag het zien als een, niet als huiswerk natuurlijk, want het is geen examen. Maar wel als een uitdaging om nog meer te lezen over die gemeente. Hier staan ook een aantal teksten over de illustraties die in de Bijbel te vinden zijn over de gemeente, die het karakter van de gemeente laten zien. Dus ik heb een kopietje voor, denk ik, voor iedereen. Dat zal ik straks daar achter neerleggen. Er is zoveel te vertellen daarover, maar die tekst wilde ik toch even lezen, even Handelingen 2. Dus u hebt die tekst ook al gelezen, maar in 47, daar staat, ik zal lezen vanaf vers 46, en ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, daar waren iedere dag samenkomsten. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, heel veel samen, met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. Weet u wat er gebeurt? De mensen die er nog niet bij waren in Jeruzalem, en dat waren ook nog een paar duizend, die zagen wel iets wat er gebeurde. Ze zagen iets. En ze waren eigenlijk een beetje onder de indruk en jaloers. Wat gebeurt er met deze mensen? Hoe leven deze mensen samen? Dat is de gemeente van Jezus Christus. Er was respect bij het volk, omdat ze dit zagen. Weet u, als we binnenkort die workshop over getuigen, weet u wat belangrijk is? Niet dat wij heel goed kunnen babbelen, maar dat we het laten zien. Daar begint eigenlijk ons getuigenis mee. Dat was het getuigenis van deze eerste gemeente. Ze liet iets zien wat niemand kon bedenken. En iedereen was onder de indruk, er was respect voor. En dan gebeurt, en de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dat is nogal wat. Dat is nog een veel grotere uitdaging dan ons gebouw. Dat er zo'n getuigenis van ons als gemeente mag uitgaan, dat er iedere week nieuwe mensen bijkomen. Die we dan met blijdschap ontvangen. En we kunnen ze gaan vertellen over het evangelie, wat het allemaal inhoudt. Dat gebeurde daar. Wat een geweldige samenleving was dat. Een bijzondere samenleving. Nou, dit was het doel van God ook. Iemand heeft gezegd, de gemeente is de methode die God gebruikt om zichzelf bekend te maken aan de wereld. Even nadenken. Dus de gemeente is de methode die God gebruikt om zichzelf bekend te maken aan de wereld. Zoals ooit in het Oude Testament, het volk van God was gecreëerd om volk van God te zijn, maar ook door dat volk zou de hele wereld God moeten leren kennen. En ja, we weten dat dat volk van God heeft heel vaak gefaald. Vaak is het misgegaan en het is maar half gelukt. Misschien is het wel precies zo als met de christelijke gemeente. Want als we naar de geschiedenis kijken, wat is er veel fout gegaan? Wat is er veel misgegaan? Maar die gemeente die een geestelijk werk van God is, die zal ook tegenstand ondervinden. En dat gebeurt ook. Een gemeente is een geestelijke eenheid, een geestelijk volk. En we kunnen het niet met onze identiteitspapieren laten zien dat wij van het Koninkrijk van God zijn. Maar we zijn het wel. We zijn een geestelijke entiteit, een geestelijk volk van God. En we staan midden in deze wereld. En ja, je hoeft niet moeilijk te doen om te zien wat een verschrikkelijke wereld het is. Wij zijn soms wel eens bezorgd over onze kleinkinderen. In wat voor wereld worden zij volwassen? En wat moeten zij meemaken? Het is een verschrikkelijke wereld. En wij staan in die verschrikkelijke wereld. Een geestelijk volk te midden in deze wereld. En ja, wij zijn een geestelijk volk. We zijn gelovigen, huisgenoten van God. Die tekst ga ik ook toch even lezen, terwijl die denk ik ook wel bekend is bij u. Efeze 2, vers 19... Efeze 2, vers 19. Maar al de teksten staan dus op het groene papier, dus u kunt het allemaal thuis lezen. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, staat hier, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Natuurlijk zijn we kwetsbaar. Als je er echt voor uitkomt dat je Jezus kent, als je spreekt over je geloof, dan word je op een gegeven moment aan de kant gelaten. En je wordt niet meer voor serieus gezien. Of, als men het mooie ziet, dan komt er respect. Maar aanvallen blijven niet uit, omdat we zijn van een andere dimensie. De Joodse leiders, die waren vol van jaloezie. Dus dat betekent, er komt strijd. En er komt best heel wat strijd, ook aan het begin van die eerste gemeente. In Handelingen 8, vers 8, daar lezen we over de eerste grote vervolging. En vervolging komt er omdat de Joodse leiders vol van jaloezie tegenover al het nieuwe, want hun gezag verdwijnt. En het gezag gaat naar die apostelen van Jezus. En jaloezie is er, dat woord wordt ook echt genoemd. Jaloezie. En er komt vervolging. En wat gebeurt er in Jeruzalem? De gelovigen die worden vervolgd, ze moeten vluchten. Ze worden echt letterlijk vervolgd. Ze moeten oppassen voor hun leven. En iemand als Saulus op dat moment is ook actief om mensen gevangen te zetten. Wat gebeurt er met je leven als je vervolgd wordt? En ze gaan weg. En wat gebeurt er? Iets bijzonders, de apostelen die blijven in Jeruzalem. En de gemeente die wordt verspreid naar Judea en Samaria. En wat gaan ze daar doen? Nieuw huisje bouwen? Ja, misschien ook wel. Maar ze gaan het evangelie verkondigen. Ze zijn weg, moeten vluchten. En ze komen ergens anders. En ze komen met andere mensen in contact. En ze vertellen het evangelie. Is dat niet wonderlijk? Hoe gaat God eigenlijk te werk? Nu, de Heer had wel gezegd dat ze moesten uitgaan ook, hè, vanuit Jeruzalem. En de vervolging wordt gebruikt om hen te laten uitgaan. Vervolging. En ook de eerste martelaar komen we tegen al heel snel. Dat is Stefanus. Handelingen 7, een indrukwekkend hoofdstuk waar je leest over die toespraak van Stefanus. Die is niet bang. Hij vertelt precies wat er aan de hand is. Wat de zonde is van de Joodse leiders, van de geestelijke leiders van die tijd. En het kost hem zijn leven. Hij wordt gestenigd. Stefanus, de eerste martelaar. Dat is niet iets wat toen alleen maar gebeurde. Als je de kerkgeschiedenis leest, en ja, ik hou van geschiedenis, ik heb al wat gelezen, en dan zie je in periodes voortdurend vervolging en strijd. Vandaag de dag, ik denk dat niet zo lang geleden waren de cijfers bekendgemaakt door Open Doors, dat er meer dan 4000 medebroeders en zusters, dus kijk even om me heen, broeder, zuster, hè? We zijn broeders en zusters van elkaar. Meer dan 4000 zijn er vermoord. Niet omdat ze verkeerd hebben gedaan, maar omdat ze Jezus volgen. Meer dan 3000 mensen in Nigeria, in één land, Nigeria. Een verschrikkelijke land om daar als christen te leven. Met Boko Haram en allerlei groepen die erop uit zijn om christenen het leven moeilijk te maken. Dus er gebeurt wel iets met dat wonder van God, die gemeente. Er is strijd. Er is vervolging. Er gebeurt van alles. De apostelen die worden opgepakt, in de gevangenis gezet. Maar dan kunnen ze niet blijven, worden ze weer uitgelaten. U kent het verhaal van Petrus, die in de gevangenis komt. En hij ligt daar geboeid. En dan en de gemeente die bidt, gelukkig. En dan komt er een bijzondere verlossing van God. Engelen die komen hem bevrijden. En de deuren gaan open. Weet je dat verhaal van Petrus? En hij komt naar buiten in de nacht. Hij is vrij. Daar gaat hij, waarschijnlijk naar het huis van Johannes Marcus, of van de familie van Johannes Marcus. Want daar is de gemeente bij elkaar, dat is aan het bidden. U weet, het is eigenlijk een humoristisch verhaal ook. Hij klopt aan de deur en dan komt daar een dienares die komt en die ziet Petrus. En ze vergeet de deur open te doen. En ze rent terug naar de gemeente die aan het bidden is. En eigenlijk geloven ze het niet. Herkenbaar, hè? We bidden soms voor iets en we geloven niet dat er ook iets gaat gebeuren. Maar Petrus wordt zo wonderlijk bevrijd. Maar hetzelfde maakt Jacobus mee, zijn mede-apostel, toch een raadsel. Hè? Hij wordt ook gevangen genomen en hij wordt gedood. In Handelingen 12, vers 1 zien we dat. Dan heb je een vraag aan God. Heere God, waarom? U had toch Jacobus net zo kunnen verlossen als Petrus? Of niet? Ja. Waarom? Jezus had geïnvesteerd ook 3 jaar lang in Jacobus. Hij was toegerust, Jacobus, om een apostel te zijn. En hij wordt opgepakt door Herodes en Herodes laat hem doden. We begrijpen niet altijd wat God doet. Waarom laat God dingen toe? En waarom gebruikt hij dingen? En hoe gebruikt hij? Waarom is er een vorm van lijden waar we soms mee te maken hebben? Maar zo is God bezig. Op een wonderlijke manier. Je wordt gewoon enthousiast als je Handelingen, de eerste hoofdstukken leest, van hoe God het allemaal doet. Zelfs met die onbegrijpelijke dingen. En de wereld, de gemeente gaat verder. De gemeente gaat wereldwijd. De gemeente gaat de Joodse grenzen overstijgen. Dat is voor ons natuurlijk heel gewoon. Maar dat was eigenlijk niet zo gewoon. Dat is, we kunnen ons vragen bij stellen. Wat hebben de discipelen nu allemaal precies begrepen? Ook de apostelen. Ze hebben toch een duidelijke opdracht gekregen. Matteüs 28, dat kennen we allemaal, toch? Of niet? Matteüs 28, daar vinden we. Het zendingsbevel, hè, van maakt al de volken tot mijn discipelen. Nou, toch even terug naar Petrus. Het was niet zo vanzelfsprekend, want Petrus die krijgt de opdracht om naar Cornelius te gaan, dus een heidense hoofdman. En het kost God heel veel moeite om hem daar te krijgen. Kan je het voorstellen? Ik zou zeggen, ah, geweldig. Er is iemand die vraagt naar uitleg van het evangelie. Cornelius, een heiden, een Romein. Ik ga er direct naartoe. Maar God moest wat speciaals doen, want God moest Petrus eerst een visioen geven. En Petrus zei, of God zei tegen hem dat hij iets moest eten van onreine dieren. En Petrus zei gewoon tegen God, nee, doe ik niet. En tot 3 keer toe. En hij begreep er niets van. Dat visioen, wat een raar visioen. Wat moet hij mee? En toen werd er bij hem aangebeld en waren er mannen die nodigden hem uit om naar Cornelius te gaan. Cornelius, een heidense hoofdman. Want Petrus had nog nooit in zijn leven een stap gezet in het huis van een heiden. Kun je dat voorstellen? Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar dat was ongekend. Dat doe je niet. Maar hij moest. Hij kon niet anders. En hij ging. En daarmee ging de deur open tot over de grens van Israël. Maar daar bleef het niet bij. Het ging verder. Het evangelie gaat over de Joodse grenzen en uiteindelijk komen we bij de plaats Antiochië. In Handelingen 11, daar ga ik toch ook maar even lezen. Dus dat is een beetje herinnering dan voor u, maar Handelingen 11 vers 19 tot 21, daar staat: zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, ziet u wat er gebeurd is, door de vervolging, ging het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Dat bleven ze doen, want voor de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heer Jezus verkondigde. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Er wordt wel eens gezegd, de gemeente van Antiochië, dat is eigenlijk de eerste nieuwtestamentische gemeente. En er is iets voor te zeggen. Dat was een verzameling van Joden en Grieken die samen 1 gemeente vormden. De Joden hadden zoveel moeite daarmee. Nu achteraf zeggen we, hoe is dat mogelijk? Maar zij kwamen uit hun achtergrond, uit hun cultuur en zij moesten ontdekken wat er eigenlijk aan de hand was. Want die gemeente is echt iets wat helemaal nieuw is en wat pas later door Paulus onderwezen wordt. Paulus, eerst Saulus die de gemeente vervolgde, is zelf door God in zijn nekvel gegrepen op weg naar Damascus. En hij is uiteindelijk een grote apostel geworden. En hij mag, en de tekst die ga ik nu niet lezen, maar die staan ook op het groene papier. Hij mag een geheim, een mysterie openbaren. De gemeente is wat geheim was, een mysterie. Niemand wist dat nog. En langzamerhand gebeurt het in Antiochië. De eerste gemeente waar Joden en heidenen, wij zijn ook heidenen, dat weet u toch, hè? Samen waren in één gemeente, in één ecclesia, één verzameling, één vergadering van mensen. En Paulus die mag dat openbaren, mocht het geheim bekendmaken. Het geheim dat God had voorzien, al voor de grondlegging der wereld, dat Joden, zijn volk en heidenen samen één nieuw volk zouden vormen. De gemeente. De gemeente gaat wereldwijd. In Efeze spreekt Paulus erover en ook Petrus die spreekt in zijn brief erover, dat alle gelovigen samen zijn één heilig volk van God. De gemeente van Jezus Christus. De gemeente die gaat groeien op een ongelooflijke manier. Nu, Jezus die heeft beloofd dat de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Er is heel wat gebeurd in de geschiedenis van de gemeente. Dus ja, ik hou van geschiedenis en heb heel veel gelezen erover. En er is een wonder wat er eigenlijk gebeurd is. Wat zijn er veel menselijke fouten gemaakt in heel die kerkgeschiedenis? En het gebeurt nog steeds. Dat is het wonderlijke dat God, dat Jezus zijn gemeente bewaart en beschermt. En hij heeft rekening gehouden met al het menselijke daarin. Want ja, je hoeft niet zo ver naar de kerkgeschiedenis terug te gaan om te weten dat ook in Vlaanderen zijn mensen op de brandstapel terechtgekomen. Waarom? Omdat ze de Bijbel lazen en omdat ze in Jezus geloofden. En de kerk van toen, die grote, machtige Rooms-Katholieke kerk, die kon dat niet aanvaarden. Die protestanten, die mensen die protesteerden, dat waren ketters. En er zijn er heel wat mensen vermoord. En het is in de kerkgeschiedenis voortdurend gebeurd. Er zijn grote denkers geweest in de geschiedenis die de fundamenten van het christelijk geloof hebben bevestigd en vormgegeven. Augustinus was zo'n man. En u kent allemaal vanuit de reformatie, Luther en Calvijn en Zwingli. Dat zijn de geweldige mensen die hebben, mannen van God, die hebben de Bijbel teruggebracht naar het volk, naar de kerk, naar de gewone mens. Maar ook zij hebben zoveel dingen niet gezien. Ook Luther was een Jodenhater. Hoe kan dat? Hè? Maar de christelijke kerk heeft bijna 20 eeuwen niet begrepen dat het volk van God Israël, dat dat nog steeds Gods volk is. En dat God daar een plan mee had. En antisemitisme, dat is ook door de kerk gepropageerd, eeuwen en eeuwen lang. Hoe is dat mogelijk? Er zijn zoveel dingen gebeurd die verkeerd waren. Er zijn mensen die de geschiedenis van de kerk hebben gelezen en zeggen, ja, alles is zoveel verkeerd gegaan. Constantijn, de Romeinse keizer, is tot geloof gekomen. Dat leek prachtig, maar hij heeft heel veel verkeerde dingen gebracht. Hij heeft kerstfeest gebracht en allerlei andere feesten die eigenlijk geen feesten zijn. Hij heeft allerlei dingen gebracht die niet bijbels zijn. God heeft dat allemaal in banen geleid. En vandaag de dag, en dat is wonderlijk, vandaag de dag is die christelijke kerk in allerlei vormen verspreid over heel de wereld. En in ieder werelddeel, behalve West-Europa, overal groeit het. De christelijke kerk groeit. Omdat Jezus heeft gezegd dat de poorten van de hel, demonische machten en krachten, zullen de gemeente niet overweldigen. De gemeente is zijn gemeente. Als u hier bent vanmorgen, dan mag u proberen te beseffen, u bent deel van een wereldwonder. Zijn wij altijd zo geweldig bezig als gemeente? Nee, omdat al dat menselijke, dat is er ook. Paulus die heeft een hele indrukwekkende reden gelezen. Die kan ik nu ook niet meer lezen, nu, want we gaan toch maar niet tot 5 uur door. Maar in Handelingen 20, daar lees je Paulus zijn zorgen over de gemeente en over wat er gaat gebeuren. En hij zegt, er zullen wolven komen om te verslinden. Voortdurend zal de gemeente bestookt worden door demonische machten en krachten. Ook van binnenuit zullen mensen komen. Kun je je voorstellen dat er in de provincie Nederland, in Zeeland, er is een predikant van een kerk. En die zegt duidelijk, God bestaat niet. Predikant van een kerk. Kan je het voorstellen? Nee, toch? Het gebeurt. Van binnenuit zullen andere leringen komen. Paulus die spreekt ook aan Titus over de gezonde leer. Hij zegt, je moet vasthouden aan de gezonde leer. Er is een leer gebracht. Het Nieuwe Testament. Daar moeten wij de Bijbel lezen. Bijbel lezen en Bijbel lezen. Ook al is dat moeilijk en kost dat moeite. We moeten het doen. Maar de gemeente zal toch overwinnen. En er is een geweldige perspectief voor de gemeente. Dat heb ik net gezegd over Titus en over de kerkgeschiedenis die vol is van ongelooflijke raadsels en strijd die helemaal niet nodig zou zijn, die het mogen zijn, maar het is er. Maar er is zo'n perspectief. Perspectief voor de gemeente. Dat is, al gaat de Satan rond als een brullende leeuw, dat zegt Jacobus in zijn brief, hij wordt weerstaan. Hij kan niet overwinnen, want hij is al overwonnen. En dat betekent dat ons perspectief als gemeente is, de gemeente groeit en blijft groeien, wereldwijd. En we mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus. Jezus gaat terugkomen voor zijn gemeente, voor u en voor mij. Kunt u zich dat voorstellen? Jezus gaat het doen, hij gaat terugkomen. En de gemeente die zal worden opgenomen in de lucht. Je moet maar niet technische uitleg vragen hoe dat allemaal gaat. Maar lees in 1 Thessalonicenzen 4, waar staat dat er komt een moment. En ik denk dat het moment heel dichtbij is. Het is niet ver weg meer dat er een bazuin zal klinken. En dat God vanuit de hemel zal zeggen, nu is het genoeg. Nu gaat het moment komen dat hij gaat ingrijpen. Want uiteindelijk Jezus zal eenmaal de grote koning zijn en vrede, echte vrede brengen vanuit Jeruzalem. Dat moment komt dichtbij en de gemeente die zal worden opgenomen in de lucht, staat er. Om voor altijd bij de Heer, bij Jezus te zijn. We weten wel, later komen wij bij God. Maar later, dat kan ook volgende week zijn, als Jezus terugkomt en de gemeente wordt opgenomen. Die gemeente, een wereldwonder. Begrijp je? Een wereldwonder. En wij mogen daar deel van uitmaken. Bent u daarbij? Dan bent u een zeer gelukkig mens. Ook al zijn er veel dingen die we niet begrijpen. Waarom gebeurt het? Waarom moet een auto van Elie per totaal gereden worden? En dan moet hij te voet naar hier komen. Waarom gebeuren dingen? Ik begrijp het ook niet. We begrijpen ook niet alles. Dat hoeft ook niet. Maar ik weet, ik mag op Jezus zien en ik weet, hij gaat terugkomen. En wij als gemeente, dat moet toch geweldig zijn. Als het moment komt, als de bazuin uit de hemel klinkt, dan wordt de gemeente opgenomen om voor altijd bij de Heer te zijn. Dat is de toekomst van de gemeente. Amen. Amen. Heer, ik dank u voor die gemeente. Dat is een wonder, Heer. En we begrijpen maar een heel klein beetje daarvan. En ook van heel die kerkgeschiedenis. Met al zijn strijd en vechten en teleurstelling. En de strijd om de leer ook, Heer. We begrijpen het niet. Maar we mogen eenvoudig vasthouden aan uw woord. Heer, aan dat stukje gezonde leer dat we hebben gekregen. En we mogen uitzien, Heer Jezus, naar dat moment dat u gaat komen. En dat we u tegemoet gaan. Dat we als gemeente in de lucht worden opgenomen. Wat een raadsel, Heer, maar we laten het maar gewoon over ons heen komen. En we zien er naar uit. Wat een genade als we daarbij mogen zijn. Geprezen zij uw naam. Amen.